Goedenavond iedereen, het is 7 uur, we gaan van start gaan. Het is de zitting van 27 mei 2025. Ik ga beginnen met de aanwezigheden te overlopen. Raadslid Mark Bouwens, raadslid Anne de Tollenaren. Verontschuldigd, veronderstel ik, oké. Joris Nachterhalen, de burgemeester, heeft laten weten dat hij vaststaat in de zware avondspits. We zijn dat duidelijk niet meer gewoon, die regen. Isabel van Kwikkelbergen. Frederik van Nieuwenhuizen.
Aanwezig.
Simon van Kwikkelbergen.
Aanwezig.
Marijke van Welden.
Aanwezig.
William Lust.
Aanwezig.
Steven Thomas.
Aanwezig.
Steve de Boever.
Aanwezig.
Tom Dont.
Aanwezig.
Yves Bontink.
Aanwezig.
Evelien Verstraten.
Aanwezig.
Emile Ergat.
Aanwezig.
Carla Marist.
Aanwezig.
Leen Nachtergalen.
Aanwezig.
Ikzelf, Victor Opzomer, ben ook aanwezig. En onze financieel directeur Tom Aalbrecht en onze algemeen directeur Wim De Wever zijn ook aanwezig. Wij beginnen met de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Punt 1 op de agenda is daar de goedkeuring van het verslag van de vorige zitting. Namens de N-VA-fractie Tom Dont kunnen wij dat goedkeuren.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. De vaststelling van de jaarrekening over 2024 behoeft wat praktisch-logistieke uitleg. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is bevoegd om de vaststelling te doen voor de jaarrekening over 2024. Als daar specifieke vragen over zijn, mogen die nu al gesteld worden. Maar ik stel voor om de toelichting in één keer te doen in de raad, in de gemeenteraad. En die dus even te openen en bij gevolg de Raad voor Maatschappelijk Welzijn even te schorsen. Dus de toelichting volgt. Maar ik vraag alvast de vaststelling voor de jaarrekening over 2024 voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Zijn daar specifiek vragen of opmerkingen over? Dat laat mij toe om eerst de Raad voor Maatschappelijk Welzijn te schorsen. We komen dadelijk daarop terug. En tussendoor de gemeenteraad te openen. Direct bij agenda punt 2, vaststelling van de jaarrekening over 2024 van de gemeente en goedkeuring van de jaarrekening over 2024 van het OCMW. Ik geef daar graag het woord aan onze algemeen directeur om deze toelichting te geven. Excuseer, Steve.
Oké, dank u wel, voorzitter. Dus vandaag bespreken we dus de jaarrekening 2024 van Markedal. Dus dit document van bijna 200 pagina's geeft een duidelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven en laat zien hoe we de financiële middelen zijn besteed in onze gemeente. Voor eerst wil ik onze financiële dienst in de kijker zetten, want het is wel weer een huzarenstuk om 200 pagina's vorm te geven met een grondige analyse. En ook onze gemeentelijke administratie hebben er ook aan bijgedragen bij de doelstellingenrealisatie. Dus proficiat om zeker al een maand vroeger dan anders, want anders is het altijd eind juni dat jullie klaar zijn, maar nu al eind mei dit klaar te krijgen. Oké, maar we gaan proberen voor volgend jaar ook. Oké, dan gaan we starten met de jaarrekening. Dus de jaarrekening die bestaat uit twee grote onderdelen. Dat is dus de beleidsevaluatie en de financiële nota. Dus in het document doelstellingen realisatie worden alle acties van de prioritaire en niet-prioritaire doelstellingen besproken. Dus de volgende slide geeft de prioritaire doelstellingen weer van de voorbije legislatuur. Dus dat waren 4 doelstellingen. Dat was het verfraaiing van het openbaar domein, accommodatie voorzien voor alle cultuur-, jeugd- en sportverenigingen, goed beheer van de gemeentelijke gebouwen en materieel en mensen aanzetten tot sporten. Maar eigenlijk het belangrijkste schema van de 200 pagina's is eigenlijk de financiële nota, dat is het document J2, de staat van het financieel evenwicht. Dus je hebt eigenlijk 2 normen die moeten behaald worden bij het opmaken van het meerjarenplan en dus normaliter ook tot uiting komen bij de jaarrekening. Jaarlijks dus een positief beschikbaar budgetair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van de meerjarenplancyclus. Dus het beschikbaar budgetair resultaat laat zien of de totaalontvangsten van een bepaald jaar plus de financiële reserves uit het verleden voldoende zijn om de totale uitgaven van dat jaar te betalen. Dus eind 2024 beschikken we over een positief beschikbaar budgetair resultaat van 5,4 miljoen euro, opgebouwd door een positief exploitatiesaldo van 2,3 miljoen euro voor 2024, een negatief investeringssaldo van 4,2 miljoen euro en historische reserves van bijna 7,5 miljoen euro. Dus de autofinancieringsmarge heeft dus weer of een bestuur in staat is om met de exploitatieontvangsten zowel de exploitatieuitgaven als de periodieke aflossingen van de schulden te betalen. Dus zolang de autofinancieringsmarge positief is, blijft er ruimte voor nieuw beleid. En zoals u kan zien, is er nog genoeg ruimte voor de volgende legislatuur. Jullie merken dat de cijfers in de kolom jaarrekeningen veel gunstiger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Enerzijds een gevolg van enige voorzichtigheid die ingebouwd wordt door uitgaven die hoger werden ingeschat en ontvangsten die onderraamd werden. De grote afwijking bij het investeringssaldo is een gevolg van het feit dat de nog niet gefinaliseerde investeringen jaarlijks kunnen overgedragen worden, wat ook gebeurd is in het eerste kwartaal van 2025. Dus als slotconclusie kunnen we stellen dat het lokaal bestuur van Markendal financieel gezond is en dat er zeker nog voldoende ruimte is voor nieuw beleid voor de beleidsploeg in de volgende legislatuur. Maar laten we nu eens meer in detail kijken hoe dat de jaarrekening er juist uitziet. Dus jullie zien nu hier de belangrijkste exploitatieontvangsten, dus de personenbelasting staat op kop, en dan het gemeentefonds, onroerende voorheffing, dan de basistegemoetkoming zorg van het, voor het woonzorgcentrum en de lichtdagprijs van het woonzorgcentrum. De belangrijkste exploitatieuitgaven zijn de personeelskosten, 7,16 miljoen euro. En dan heb je de politiezone, 488.000 euro. Dat is een stuk lager dan voorheen, want dat komt door het leegmaken van de kassa van de oude zone met de nieuwe fusie nu. En dan heb je ook nog de IVLA-bijdrage, is ook wel serieus hoog, 332.000 euro. En de bijdrage voor de hulpverleningszone is 214.000 euro. En het ziet er naar uit dat ook deze bijdrages in naar de toekomst toe zullen stijgen. Dan hebben we de exploitatieuitgaven. Op deze slide zien we een overzicht van de evolutie van de exploitatieuitgaven. Er is een stijging merkbaar van de goederen en diensten, waar ik straks op terugkom. Voor de personeelskosten is er een lichte stijging met slechts 25.000 euro op uitzondering van de kosten voor het onderwijzend personeel. Die stijgen van 1,1 naar 1,4 miljoen euro. Dat is een nuloperatie, daar we die kosten ook als opbrengst inboeken. Dus de Vlaamse overheid heeft pas eind 2024 een tool beschikbaar gesteld waardoor vanaf heden de exacte bijdragen ingeschreven kunnen worden. In het verleden was dat natte vingerwerk voor onze ontvangers, daar gegevens niet altijd consulteerbaar waren. Dan de categorie individuele hulpverlening voor het OCMW. Dat zijn de uitbetaling van het leefloon, equivalent leefloon voor onze Oekraïense vluchtelingen en andere sociale uitgaven. Dat blijft een relatief beperkt bedrag van 236.000 euro, dat overeenstemt met 2% van onze jaarlijkse uitgaven. Dus dat valt eigenlijk nog goed mee voor onze gemeente. Dan hebben we de toegestane werkingssubsidies, dus daling ten gevolge van het feit dat de kas van de oude politiezone zoveel is leeggemaakt, zoals ik er juist al gezegd heb. Zowel de hulpverleningszone als de politiezone is nu volop bezig met de opmaak van het meerjarenplan en de uitgaven gaan waarschijnlijk stijgen. De financiële uitgaven, dat zijn nog wat ten laatste, dat zijn de interesse op lopende leningen en dat is voor een bedrag van 67.000 euro. Na de uitgaven hebben we natuurlijk ook de ontvangsten, dat is meer het positieve verhaal van de jaarrekening. Dus we hebben dan het overzicht van de fiscale ontvangsten, dat zijn dus voor eerst de opcentine onroerende voorheffing. Dat is misschien een beetje klein, maar het staat ook wel in jullie document, dat is 1,9 miljoen euro. Dan hebben we ook de APB, dat was 2,7 miljoen euro, dus de aanvullende belasting op de personenbelasting. Dat was een daling ten opzichte van 2023, maar in 2023 hadden we 14 stortingen gekregen, dus voor 14 maanden, en nu hebben we maar voor 12 maanden gekregen. Dan hebben we nog de volgende belasting, is de aanvullende belasting op de motorrijtuigen, dat is 118.000 euro. Dan hebben we de DIFTAR, dat is ook wel een belangrijke, dat is 210.000 euro. Milieubelasting 95.000. De masten en pylonen 105.000. Leegstaande woning en gebouwen 40.000. En de tweede verblijven was maar 60.000 euro, is wat lager dan 2023, omdat we dan ook voor 2 jaar hebben ingecoheerd. Dan de grote bedragen nog. Dus de belangrijkste investeringsontvangsten zijn de VIPA-toelage, dus voor ons woonzorgcentrum, 223.000 euro. Dan het plattelandsfondsbijdrage van de Vlaamse overheid voor 170.000 euro. En een subsidie van ons mooie geboortebos, 55.000 euro. Dan hebben we de belangrijkste investeringsuitgaven. Dat is de project Kortekeer, project Eikenberg, Nukerkeplein, investeringstoelage voor Aquario en het project Koolpaardstraat. Dan zijn we bijna bij het laatste. Dat is eigenlijk de financiële schulden eind van 2024. was de totale schuld van onze gemeente 2,3 miljoen euro. Dat is 369 euro per inwoner. Als je dat vergelijkt met andere gemeenten, zijn wij wel aan de lage kant. Het gemiddelde ligt rond de 1200 euro per inwoner. In 2025 waren voor 307.000 euro aan aflossingen geraamd. En het ziet er wel naar uit dat we bij de laatste meerjarenplan aanpassing eventueel nieuwe leningen gaan moeten voorzien voor 2025. Als conclusie kunnen we wel zeggen dat we met een algemeen overschot van 5,4 miljoen euro, een lage gemeentelijke schuld van 2,3 miljoen euro, en voor 344 investeringsruimte per inwoner, dat het plaatje voor Markendal zeer gezond toont. En zeker als we dan nog een keer rekening houden met de lage belastingtarieven, die zijn lager dan bij een gemiddelde Vlaamse gemeente of een plattelandsgemeente. Maar het is natuurlijk absoluut noodzakelijk dat we onze gemeente ook naar de toekomst gezond en stevig houden. We krijgen immers meer en meer taken en verplichtingen opgelegd van hogere overheden. En vaak wordt er ook verwacht dat we financieel bijdragen aan bovenlokale projecten. Dus een robuuste financiële basis is dan ook essentieel om onze zelfstandigheid te kunnen bewaren en ook een fusie met grotere gemeenten nog te kunnen vermijden. Dank u wel. Dat was mijn toelichting.
Dank u wel aan de bevoegde schepen, Steve de Boever. Dan geef ik graag het woord aan deze gemeenteraad voor eventuele opmerkingen en vragen bij deze toelichting en de documentatie die ons is toegezonden. Indien er geen vragen of opmerkingen zijn, dan mag ik de gemeenteraad terug schorsen om de raad voor maatschappelijk... Ik moet eerst nog de stemming doen binnen de gemeenteraad. Dus we doen de vaststelling van de jaarrekening over 2024 van de gemeente en de goedkeuring van de jaarrekening over 2024 van het OCMW. Tom Dont namens de N-VA-fractie.
Akkoord.
Kom op voor na Markendal, Steven Thomas.
Akkoord.
En CD&V-fractie ook akkoord. Nu mag ik dus wel terug de Raad voor Maatschappelijk Welzijn openen en springen wij naar punt 3 op de agenda. Dat betreft de aanduiding van vertegenwoordigers voor ETIASCO, de Algemene Vergadering. Het voorstel daar is als effectief lid ikzelf en als plaatsvervangend lid Simon van Kwikkelbergen. Ik schors de raad om de papieren even rond te kunnen delen en de stemming te kunnen brengen. Ik zie dat Emiel al spontaan recht staat, waarvoor dank. Dank u wel. Ik kan opnieuw de Raad voor Maatschappelijk Welzijn openen. De aanduiding van vertegenwoordigers is unaniem goedgekeurd. We hebben 15 ja-stemmen. Dat maakt dus dat de vertegenwoordiging bij ETIASCO namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goedgekeurd is. Straks hebben wij opnieuw een stemming in de gemeenteraad. Dat is omdat wij bij ETIASCO namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW en de gemeente vertegenwoordigers moeten afvaardigen. Maar dat is dus voor straks. Punt 4 op de agenda, de goedkeuring van de agenda algemene vergadering van ETIASCO op 12 juni 2025.
Akkoord.
Tom Dont, Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. Agenda punt 5, de goedkeuring van de agenda algemene vergadering van Solva op 23 juni 2025. Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. Punt 6 op de agenda, de aanpassing van de RPR, de rechtspositieregeling voor gemeente- en OCMW-personeel. En ik denk dat ik nu effectief het woord mag geven aan onze algemeen directeur.
Klopt inderdaad, bij afwezigheid van de bevoegde schepen of onze burgemeester Joris voor personeelsbeleid is mij gevraagd om dit punt toe te lichten. De rechtspositieregeling of rechtspositie, kortweg, is eigenlijk al de bijbel, als het ware, van het personeelsbeleid van ons lokaal bestuur. In 2023 heeft de Vlaamse regering voor een stuk het kader opnieuw geschept of vormgegeven, waarbinnen dat die rechtspositieregeling van de Vlaamse lokale besturen vorm kunnen krijgen met een minder stringente regeling dan eigenlijk voorheen het geval was. Dus eigenlijk hebben we meer regelmogelijkheden gekregen als lokaal bestuur om die rechtspositieregeling vorm te geven. Met een aantal vrijheden die gecreëerd zijn. Maar ondertussen was het eigenlijk ook momentum daar gekomen om een aantal zaken die van hoger hand eigenlijk werden opgelegd, om die ook vorm te geven, te implementeren in onze rechtspositieregeling. We hebben dat gedaan via een oefening vrij organisatie breed, met een voorstel via het college dat vandaag wordt voorgelegd en met eigenlijk een gedeeltelijk akkoord, protocolakkoord van de aanwezige vakverenigingen op het overlegcomité, het adviesorgaan waar de vakverenigingen in vertegenwoordigd zitten. We hebben geprobeerd voor de Raad om de aanpassing een klein beetje te bundelen, thematisch, enerzijds met betrekking tot werving en selectie van personeel. Het zal niet vreemd zijn dat ook wij, als lokaal bestuur, toch wel wat moeilijkheden, knelpunten ondervinden om op de krapte die heerst op de arbeidsmarkt, om toch ook voldoende goede medewerkers aan te werven om het beleid van het bestuur ook vorm te geven. Specifiek met betrekking tot werving en selectie hebben we de aanwervingsvoorwaarden of wordt voorgelegd om die aan te passen. De diplomavereiste die van tel was voor bepaalde functies, om die ook te laten vallen, maar uiteraard wel voldoende ervaring te kunnen voorleggen. Gekoppeld dan ook een capaciteitstest die wordt voorgelegd. In bepaalde gevallen was ook een rijbewijs B nog gevraagd voor bepaalde functies en we dat ook laten vallen. Het lijkt ons weinig zinvol om bijvoorbeeld een bibliotheekmedewerker de verplichting op te leggen om ook over een rijbewijs B te beschikken. Om de kosten te drukken voor het bestuur stellen we voor ook aan de Raad de vroeger verplichte publicatie van vacante betrekkingen. Die moesten vroeger tot voor kort ook gepubliceerd worden in gedrukt medium om ook die verplichting te laten vallen. Anderzijds wordt ook voorgesteld om de beoordeling van de ingediende kandidaturen goed te laten keuren door de algemeen directeur, door mezelf, om daar ook wat vaart te kunnen houden. Anders was dat iets dat voorbehouden werd voor het college of het vast bureau. Bij de selectieprocedure wordt voorgesteld om daar ook iets minder een strak stramien aan te houden en te kiezen voor één of meerdere selectietechnieken. In de praktijk zal dat wel resulteren, meestal in twee, maar wordt die vrijheid toch ook wel gecreëerd. Specifiek met betrekking tot ons WZC, maar we willen dat ook ruimer voorstellen om breder open te trekken. Voor bepaalde knelpuntberoepen, het zal niet vreemd zijn dat ook ons WZC te kampen heeft met moeilijkheden om ook de functies van zorgkundigen, verpleegkundigen in te vullen, wordt er voorgesteld om daar te kunnen werken met een permanente oproep, wat impliceert dat eigenlijk de vacatures permanent gepubliceerd worden en dat we niet telkens moeten de carousel van vakantverklaring procedure laten lopen, afsluiten heel dikwijls met één of nul kandidaten, dat we eigenlijk de mogelijkheid kunnen creëren om die oproep permanent te laten lopen. Goed, met betrekking tot ontslag, dan zijn we uiteraard ook als werkgever verplicht om de ontslagregeling die vanuit Vlaanderen wordt voorgesteld, die eigenlijk impliceert dat vanaf de inwerkingtreding daarvan de ontslagregeling voor de statutair benoemde ambtenaren gelijk wordt gesteld met ontslagregeling voor de contractueel aangestelde collega's. Daar zijn we uiteraard van hogerhand verplicht om die regelgeving ook te implementeren in onze rechtspositieregeling. En anderzijds wordt ook voorgesteld om iets vlotter aan de slag te kunnen gaan, om over te gaan tot ontslag voor personeelsleden die een stuk ontoereikend functioneren, wordt er voorgesteld om daar ook verbetertrajecten te kunnen op starten bij medewerkers die minder goed functioneren met een minimale duurtijd van 3 maanden en een maximale duurtijd van 6 maanden, om daarna te kunnen overgaan naar evaluatie en eventueel ontslag daarna, mochten de prestaties niet aanzienlijk zijn verbeterd. Met betrekking tot verloning en anciëniteit, om ons ook een stuk concurrentieel te kunnen opstellen ten aanzien van naburige besturen en om ons ook eigenlijk als werkgever aantrekkelijk te positioneren voor toekomstige of mogelijk toekomstige medewerkers die afkomstig zijn uit de private sector, wordt eigenlijk voorgesteld om die relevante opgebouwde ervaring uit de private sector in zijn volledigheid te kunnen laten meetellen, zowel voor de geldelijke anciëniteit als voor de schaalanciëniteit. Maar helaas is dat iets waar we op vandaag wel regelmatig op botsen. Dat medewerkers die interesse hebben om bij ons lokaal bestuur aan de slag te gaan, die vanuit de private sector komen, dat die eigenlijk tot op vandaag slechts 12 jaar geldelijke anciëniteit kunnen meenemen en het voor hen daar ook vaak op vastloopt, dat dat ook een breekpunt wordt voor hen. Vooral duidelijkheid voor de medewerkers van het WZC was dat al van toepassing en was dat al van tel. En eigenlijk een stukje in de omgekeerde richting wordt voorgesteld om medewerkers die uit andere openbare sectoren komen, die tot op vandaag een volledige ervaring, een volledige anciëniteit mochten meenemen, dat we daar eigenlijk enkel de relevante ervaring zouden meenemen. Op vandaag impliceert dat eigenlijk dat een medewerker die Boordafkomstig is of werkzaam was in een lagere school, bij ons aan de slag gaat als pakweg mobiliteitsambtenaar die alle ervaring mag meenemen. Daarvoor zou ik me voorstellen dat enkel de relevante ervaring wordt meegenomen wanneer ze aan de slag gaan en, bij ons. En dan tenslotte als sluitstuk met betrekking tot de verloven en aanwezigheden wordt voorgesteld om vanaf 26 eigenlijk voor alle personeelsleden, zowel de statutaire, maar die vallen daaronder, maar ook voor de contractuele medewerkers over te schakelen naar het vakantiestelsel van de publieke sector beter. Wat impliceert dat een medewerker die bij ons aan de slag had, contractueel dat eigenlijk van het eerste jaar al aanspraak maakt op volledig verlof. Dat is eigenlijk in een notendop de belangrijkste wijzigingen die worden voorgelegd aan de Raad.
Dank u wel, Wim, voor die toelichting. Als daar geen vragen over zijn vanuit de Raad, dan stel ik voor om tot stemming over te gaan. Tom Dont namens de N-VA-fractie.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En ikzelf ook akkoord. Dat brengt ons bij punt 7, een vaststelling van het begrip van dagelijks personeelsbeheer. Ook dat is een vrij relevant thema en onze algemeen directeur zal dat ook toelichten.
Dank u wel, voorzitter. Misschien ook even hier duiden wat het begrip dagelijks personeelsbeheer omvat. Specifiek in de regelgeving die onze werking voor het grootste deel regelt, decreet lokaal bestuur, staat opgenomen dat ik als algemeen directeur aan het hoofd mag staan van het personeel van onze organisatie en dat wij ook bevoegd zijn beter voor alles wat het dagelijks personeelsbeheer inhoudt, maar dat heeft natuurlijk ook wel als gevolg dat we best ook laten bepalen, laten vaststellen wat het dagelijks personeelsbeheer inhoudt. In het verleden was dat ook wel door de Raad vastgesteld, maar de laatste aanpassing of de laatste vaststelling dateert al van 2009, nog een achttal jaar voor de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur. Dus leek het ons ook wel aangewezen om die vaststelling, die definitie van dagelijks personeelsbeheer, toch wel eens opnieuw te laten vaststellen. In de feiten is er eigenlijk, om het zo te zeggen, quasi niks aangepast. We hebben gewoon de omschrijving een stukje breder gezet, zonder eigenlijk ook wel noemenswaardige aanpassingen, eigenlijk geen aanpassingen te doen aan wat er op vandaag ook onder die noemer van het dagelijks personeelsbeheer valt. Wat eronder zit, of wordt voorgesteld om er opnieuw in onder te nemen met betrekking tot de organisatie van de werking, het vaststellen van de functiebeschrijvingen, de functiekaarten met uitzondering van deze van collega Tom en van mezelf. Dat is een bevoegdheid van het Schepencollege, decretaal ook vastgelegd. Beoordeling van de helderheid van de ingediende kandidaturen bij de selectieprocedures, tenzij dat de Raad aanstellende overheid is. En dat is enkel voor de decretale raden, dus opnieuw voor collega Tom en voor mezelf. En dan eigenlijk het aangaan van stageovereenkomsten, vrijwilligers, overeenkomsten, instaan voor de algemene werkorganisatie, taakverdeling, taakwijzing, eigenlijk de goede werking van ons lokaal bestuur op administratief niveau, neem van maatregelen om de goede werking van de dienst en dienstverlening te verbeteren, het instaan voor de invulling en ook wel de voorbereiding van het vormingsbeleid en bijbehorend ook het behandelen van de vormingsaanvragen, het goedkeuren daarvan, instaan voor de opvolging en evaluatie cyclus van onze personeelsleden, ervoor zorgen dat onze medewerkers ook jaarlijks die opvolging ook krijgen en waar nodig ook die evaluatie kunnen krijgen. Dan het aftekenen en afhandelen van allerlei attesten, documenten in verband met het personeelsbeheer, toekennen van individuele bevoegdheidsverklaringen met betrekking tot het besturen van voertuigen, het gebruiken van bepaalde machines, arbeidsmiddelen, toestaan van dienstreizen, goedkeuren voor aanvragen daarvan, aanvragen in functie van thuiswerk, telewerk. En dan met betrekking tot de arbeidsduur, verloven en afwezigheden, afwijken daarvan op de regeling die vandaag er ook geldt, van vlak van arbeidstijden en rusttijden, het goedkeuren van eventueel gepresteerde overuren, de regeling in verband met permanentie en permanentieplicht, verlofaanvragen, afwezigheidsaanvragen in het kader van thematische verloven, onbetaalde verloven, loopbaanvermindering, eventuele afwijkingen met betrekking tot de regeling die er is op vlak van overdracht van verlof en verlofdagen, het afhandelen van individuele verlof- en afwezigheidsaanvragen, het vaststellen ook wel van ongewettigde afwezigheden en het opzetten van medische controles, dus het uitsturen van controleartsen waar dat er vermoeden is dat er daar een probleem zou zijn. En dan specifiek met betrekking tot het vaststellen van salarissen en toelagen, het vaststellen van de individuele jaarweddes van personeelsleden, waarbij dat die worden vastgesteld op basis van de daarnet ook aangehaalde anciëniteit, die we bij het vorige punt ook hebben aangehaald. En dan behandelen van aanvragen met betrekking tot onkosten of onkostenvergoedingen, voorzitter.
Dank u wel. Het is taaiere materie, maar toch essentieel voor de dagelijkse werking van onze gemeentediensten. Mag ik de raad hierbij vragen om het punt vast te stellen, Tom Dont?
We stellen het vast. Ja.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. Brengt ons bij het laatste punt van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn alvorens over te gaan tot de gemeenteraad. En dat zijn de mondelinge vragen en mededelingen. Uit de vorige raad hebben we geen overgedragen mondelinge vragen. Zijn er bij deze Raad voor Maatschappelijk Welzijn? Raadslid Evelien Verstraat.
Dank u. Ik wil een vraag stellen over het krantenartikel van het laatste nieuws dat verscheen op 6 mei. Daarin stelt de burgemeester dat er niet meegegaan wordt in het beleidsplan van de Vlaamse regering om alle kinderen in de scholen gratis te voorzien in gezonde maaltijden. Wij zijn dan ook blij in de krant te lezen dat het gemeentebestuur al even efficiënte oplossingen heeft. Nu mijn vraag aan Schepen van Sociale Zaken. Welke efficiënte oplossingen kunnen voorzien worden voor enerzijds gezonde en betaalbare maaltijden en anderzijds hoeveel financiële middelen worden daarvoor vrijgemaakt?
Ik geef graag het woord aan de bevoegde Schepen, Steve de Bover.
Dat lijkt me wel een interessante vraag, maar ik ga er op de volgende OCW-raad op terugkeren.
Waarvan akte. We komen hier bij de volgende Raad voor Maatschappelijk Welzijn op terug. Indien daar geen verdere opmerkingen over zijn, dan open ik graag de gemeenteraad. Het eerste punt op de agenda betreft uiteraard het verslag van de vorige zitting. Kunnen wij dat goedkeuren? Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En ikzelf ook akkoord. Punt 2 hebben we overlopen, daarnet bij de vele schorsingen. Punt 3 is wel opnieuw, zoals uitgelegd, een stemming die zal moeten gebeuren. Dus ik schors even de gemeenteraad, zodat we deze kunnen voltrekken. Voilà, bij deze open ik terug de gemeenteraad. Stemmen zijn geteld. We hebben 14 ja's en 1 nee. Ik was nog vergeten mededelen dat de kandidaatvertegenwoordiger daar Emiel Ergat is en de kandidaatplaatsvervanger Marijke van Welden. Bij deze zijn zij aangeduid. Punt 4 op de agenda. En daarvan hebben we een hele race. Het goedkeuren van agendas van de Algemene Vergadering voor Bovenlokale Samenwerking. En punt 4, de eerste, is de vergadering van Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen op 3 juni 2025. Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. Punt 5, de agenda Algemene Vergadering van ETIASCO op 12 juni 2025. Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. De punt 7, de agenda Algemene Vergadering van FARIS op 20 juni 2025. Ter goedkeuring, Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord, maar puntje 6 overgeslagen.
Ah, kijk, ik zal terugspringen naar punt 6. Maar zeer goed, anders waren we dat vergeten. En ook akkoord namens mezelf. Dan punt 6 op de agenda. Agenda jaarvergadering van Zeefier op 12 juni 2025.
Akkoord.
Tom Dont. Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. Punt 8 op de agenda. Agenda Algemene Vergadering van SOLVA op 23 juni 2025. Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En ikzelf ook akkoord. Punt 9 op de agenda. Agenda Algemene Vergadering van IVLA op 24 juni 2025. Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En ikzelf ook akkoord. Punt 10. Algemene Vergadering van IGS Westleden op 24 juni 2025. Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. De Algemene Vergadering van Fluvius West, de agenda op 26 juni 2025. Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. Bij deze zijn we door de agendas. 12 betreft de goedkeuring, en dat is een jaarlijkse plicht, van de jaarrekening 2024 en de begroting voor 2025 van de interlokale vereniging Burensportdienst Vlaamse Ardennen. Zijn daar opmerkingen of vragen over? Dan vraag ik de goedkeuring. Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. Punt 13. Het kerkenbeleidsplan 2026-2031. Een drukke dag voor onze bevoegde schepen. Steve de Boever, ik geef u graag het woord.
Dank u wel, voorzitter. Dus het kerkenbeleidsplan dat we nu nog hadden, was eentje dat dateert van 2017. Maar nu, vanaf 2025, moet elke gemeente beschikken over een actueel en goedgekeurd kerkbeleidsplan. Dus actueel, dat wil dus zeggen, niet ouder dan 6 maanden bij indiening van het meerjarenplan van de kerkfabrieken. En goedgekeurd, ondertekend door de bisschop eerst en dan nadien door de gemeenteraad die dat moet goedkeuren. Dus een actueel kerkbeleidsplan is ook nodig voor subsidies. Vanaf nu is het zo dat voor niet beschermde kerken subsidies worden toegekend van het agentschap Binnenlands Bestuur. En voor beschermde kerken is dat subsidies van het agentschap Onroerend Erfgoed. Dus vanaf 2025 moet het kerkbeleidsplan minstens volgende gegevens bevatten. Dus een beschrijving van de betrokken kerken. Informatie over de eigendomstoestand, de situering van elke kerk. Een beschrijving van het actuele gebruik en de actuele functie. En ook een visie op het toekomstig gebruik en een toekomstige visie van de betrokken kerken zelf, hoe dat ze het gaan aanpakken en zo. Dus je hebt verschillende invullingen dat je kunt doen voor je kerk. Dat is gewoon een eredienst. Je hebt dan een valorisatie, je hebt medegebruik, neven- en herbestemming. Valorisatie, dat is misschien een moeilijk woord. Dat is eigenlijk dat je je kerk openstelt, niet alleen voor de eredienst, maar sporadisch laat gebruik maken door een school of door een lokale vereniging, dat je het een beetje openstelt. En de Vlaamse overheid geeft dat ook als voorwaarde om nog subsidies toe te kennen. Als je dat niet toelaat, krijg je geen subsidies meer voor investeringen en zo vanuit de Vlaamse overheid. Dus de timing was dus zo. Dus 1 juni 2025 was de uiterste dag voor vaststellen van het meerjarenplan door de kerkraad. Dat betekent dus ook dat we voor die datum ook over een goedgekeurd kerkenbeleidsplan moeten beschikken. Dan was eigenlijk een heel proces dat we gedaan hebben, dus met verschillende bijeenkomsten en zo, met de kerkfabrieken, dan het centraal kerkbestuur, dan is het naar het bisdom gegaan, enkele telefoontjes, en dan werd het al goedgekeurd door het bisdom op 29 april, en komt het nu op de gemeenteraad. Eigenlijk, van het kerkenbeleidsplan van 2017 zijn eigenlijk de uitgangspunten behouden. Dus Nukerke is de hoofdkerk, Etikoven is de reservekerk, Kerkhem is de behoud van de eredienst, maar we geven ook een nevenbestemming aan, dus dat je de kerk gaat openstellen als open kerk en als stilteplek. En Louise Marie en Schorische worden herbestemd. Wat hebben we dan nu juist allemaal gedaan? Op 6 februari 2025 hebben we eigenlijk alle kerkfabrieken samen bij elkaar gezet en een keer een vragenlijst overlopen. En op 21 maart 2025 hebben we elke kerkfabriek apart bij ons geroepen om een keer vrij hun gedachten te kunnen zeggen over wat er juist bij hun kerk moet gebeuren en welke hun bezorgdheden zijn. En dan op het einde hebben we op 9 april een overleg gedaan met het Centraal Kerkbestuur en dan alles goed toegelicht. En daarna hebben ze dat allemaal goedgekeurd. Dus dat ging allemaal via vragenlijsten, terugkoppeling, e-mail enzovoort. Maar dat is een proces, maar dat is allemaal zeer goed verlopen. Uiteindelijk hebben we nu zo'n document samengesteld. Het is een goede 70 pagina's, denk ik. En dat zit eigenlijk goed ingebouwd. Dus heb je eerst de situering per kerkgebouw en dan een fiche per kerkgebouw. Dan heb je de toekomstvisie. En uiteindelijk hebben we ook een plan van aanpak, van hoe gaan we de toekomstige invullingen doen van onze kerken. Concreet betekent dat voor Nukerke valorisatie. Ja, dat is de volgende slide. Dus Nukerke is eigenlijk, gaat dus de eigendom worden van de kerkfabriek. Dat is eigenlijk de hoofdkerk. Dan hebben we Louise Marie. Ja, Louise Marie, zoals jullie allemaal weten, wordt dat het landschapshuis binnen het landschapspark Vlaams Ardennen. Dus dat wordt herbestemd. En wordt onttrokken aan de eredienst na de kermis Louise. Als alles goed loopt bij de notaris natuurlijk. En dan hebben we Etikoven, Sint-Britsiuskerk. Dat is onze reservekerk. Die wordt gebruikt voor de eredienst, maar ook valorisatie. Dus de muziekschool maakt er gebruik van. Ook de lokale school van Etikoven of soms een keer een lokaal optreden. En dan hebben we eigenlijk onze mooiste kerk. Dat is eigenlijk, dat vind ik persoonlijk, die van Kerkhem, de Sint-Petruskerk. Die wordt nu vooral gebruikt voor doopvieringen en huwelijken. Maar we zouden die ook wel graag openstellen voor de vele toeristen en passanten die passeren langs de kerk. En we zouden die dan graag een kunnen toegang geven. Maar nu ligt dat een beetje ambetant, want die kerk is altijd gesloten. En we gaan via elektronische beveiliging, een soort alarmsysteem, camera, proberen dus die kerk meer open te stellen in de weekends. Om dus eigenlijk de toeristen mee te kunnen laten genieten van de prachtig, mooi gerestaureerde kerk van binnen. Dus dat is toekomstmuziek, maar hopelijk wordt het project wel gerealiseerd. We zijn benieuwd. En dan hebben we de kerk van Schorisse. Dat is ook een herbestemmingsproject. En dat is er loopt nu een participatietraject samen met Avanza en Variant. En dat traject loopt tot juni 26. En we zullen zien hoe dit participatietraject verloopt. Uiteindelijk is dat eigenlijk de conclusie die op het einde van het kerkbeleidsplan staat. Dus als er iets zou concreet veranderen, dat we dan wel eens meer samenkomen en overleggen hoe dat we het gaan oplossen en zo. En dat wordt dan toegevoegd aan een addendum en voorgelegd aan het bisdom. Dus het bisdom heeft eerst het woord en dan pas de gemeente. Zo. Bij deze wens ik ook als scheef van financiën de gemeentelijke administratie te feliciteren, want het zijn heel veel buurgemeenten die dat werk eigenlijk uitbesteden. En dat kost ons al wat geld. Maar onze administratie heeft het volledig zelf uitgeschreven. Waarvoor dank. En ook zijn de banden daardoor met de kerkbesturen door dit overleg verstevigd, wat eigenlijk wel zeer belangrijk is bij het begin van de legislatuur, dat je dus zeer goed contact hebt met de kerkfabrieken. Tot daar mijn toelichting.
Dank u wel, Steve. Bij deze kennen we ook uw favoriete kerk. Ik geef graag het woord aan de gemeenteraad. Zijn er vragen of opmerkingen over raadslid Mark Bouws?
27 mei moest er vandaag geen akte ondertekend worden. Het goed voor het. Stond in de coalitiebeslissing.
Welke acte zet u?
Dat van hem in verband met wissel of eigendoms.
De eigendomswissel. Die is normaal gezien voor volgende week. Normaal gezien was het deze week, dat is correct. Maar de notaris is nog bezig met de laatste wijziging aan het document. Dus dan gaat de eigendomswissel gebeuren. Ja, dat is juist.
Oké.
Ja.
Goed. Verdere vragen of opmerkingen? Die niet, gaan we naar het volgende punt, punt 14 en 15, de goedkeuring van de RPR en het begrip dagelijks personeelsbeheer zijn ons zeer goed toegelicht door onze algemeen directeur. Dit geldt uiteraard ook voor de gemeenteraad, gezien we over één instelling en hetzelfde personeelsbestand spreken. Punt 16 is een goedkeuring. Afspraken kader de afstemming van het lokaal sociaal beleid met de eerste lijnszone Vlaams Ardennen. En ook daar kijk ik naar onze bevoegde schepen Steve de Boever.
Het is al anders geweest voor de gemeenteraad. Maar... Oké, dus vanuit het departement Zorg werd aan alle eerste lijnszones in Vlaanderen gevraagd om een overleg te gaan met de lokale besturen. Om dus afspraken te maken over de afstemming van de meerjarenplan enerzijds. En inhoudelijke samenwerking anderzijds. Dus het ontwerp van afsprakenkader betreffende de afstemming van het lokaal sociaal beleid tussen de gemeente Markendal en de eerste lijnszone Vlaams Ardennen is als bijlage toegevoegd. Je zou misschien afvragen, wat is juist nu een eerste lijnszone? Dat is eigenlijk een netwerk van allemaal hulpverleners uit de eerste lijn. Dus tandartsen, huisartsen, thuisverplegers, zorgmedewerkers. En die komen regelmatig samen en... Misschien een van de bekendste activiteiten een paar maanden geleden was een congres Dementie, dat bij Arova is doorgegaan. Dat was een zeer interessant congres. En binnenkort hebben ze ook een tandenproject, tandverzorgingsproject. Dus ze zijn goed bezig bij de eerste lijn. En ons gemeenteraadslid Tom Dont is daar afgevaardigd in de Raad van Bestuur. Tot zover mijn toelichting.
Dank u wel, Steve. Nu daar geen vragen of opmerkingen over zijn, dan leg ik dat voor ter stemming. Kunnen wij dat goedkeuren? Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. Punt 17. De aanpassing van de tarieven voor het huishoudelijk afval geef ik graag het woord aan de bevoegde schepen, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Op voorstel van IVLA worden de uniforme tarieven voor huishoudelijk afval aangepast vanaf 1 januari 2026. Het burgemeesteroverleg stelt voor om het principe de vervuiler betaalt zoveel mogelijk te behouden. Dit betekent dat inwoners verantwoordelijk worden gesteld voor het afval dat ze produceren. Op die manier worden afvalbewuste burgers beloond en draait de belastingsbetaler niet op voor de kosten van grote vervuilers. Vanaf 2026 start IVLA ook met de huis-aan-huis afvalinzameling van GFT, groente, fruit en tuinafval. Hoewel dit sinds 2024 verplicht is, kreeg IVLA uitstel tot 2026. GFT maakt momenteel 35 tot 40% uit van het restafval en moet zoveel mogelijk uit het restafval gehaald worden om ons, ons doel te halen van maximaal 90 kilogram afval, restafval per inwoner. Momenteel is dat voor Markendal 116 kilo. Een overzicht van de tariefaanpassing. Restafval. Het tarief stijgt van 0,33 cent naar 33 cent naar 40 cent, met een vaste ophaalkost per aanbieding van 50 cent. En de minimumfactuur blijft behouden op 9 euro per jaar of 75 cent per begonnen maand. GFT, dat is dan nieuw. Daar wordt het tarief 33 cent per kilo. Een vaste ophaalkost van 50 cent per bak per maand. Gaat keuze hebben uit een GFT-container van 40 of 120 liter. Het is niet verplicht om een GFT-container te nemen. Mensen die een composthoek hebben en die denken dat ze geen GFT nodig hebben, kunnen dat melden via IVLA en die gaan dan geen container krijgen. De prijzen van de afvalzakken gaan ook, van de PMD-zakken gaan ook stijgen. De 60-liter zak gaat van 0,125 euro naar 0,15 euro en de 90-liter zak van 0,175 euro naar 0,2 euro. De luierzakken gaan van 0,5 naar 0,6 euro. Grof vuil aan huis stijgt van 30 naar 70 euro per afhaling en snoeihout en zamelen aan huis wordt stopgezet. IVLA start vanaf juni met de communicatie over deze nieuwe tarieven. De relevante belastings- en retributiereglementen worden later nog aangepast in een afzonderlijke raadsbeslissing. De gemeenteraad wordt gevraagd om principieel akkoord te gaan met de tariefaanpassingen. Dit draagt bij aan een uniforme aanpak binnen het hele werkingsgebied van IVLA. Dat is.
Dank u wel, Frederik. Kijk naar de raad. Ik zie een lampje branden bij raadslid William Lust. Het woord is aan u.
Ja, dank u, voorzitter. Ik lees dat de vaste ophaalkost voor restafval vanaf 2026 dus een half euro per aanbieding zal bedragen. Concludeer ik het goed dat er, zoals nu het geval is, dus geen kosten worden aangerekend als er dus, geen aanbieding is?
Nee. Als je een heel jaar geen aanbieding doet, ga je de minimumfactuur betalen. Hè?
Ja, ja. Oké. En voor die GFT-bak, dat is eigenlijk hetzelfde principe?
Ja. IVLA gaat binnenkort, in juni gaat er gaat iedereen aangeschreven worden, en gaat er gevraagd worden wie dat er geen container wil. Dus de bedoeling om zoveel mogelijk containers te zetten om zoveel mogelijk GFT uit het afval te halen. Ja. Dus als je geen contact opneemt met IVLA, ga je iedereen een GFT-bak krijgen, even groot als in een afvalbak. Dus als je een bak hebt van 40 liter, ga je een bakje krijgen van 40 liter voor je GFT. En een gewone bak container van 120 liter, dan krijg je een 120 liter container. Maar in een plattelandsgemeente, maar waarom iedereen een composthoop hebt, zullen er meer mensen kiezen voor een 40 liter voor GFT, denk ik.
Ja, en dan kom ik meteen ook bij de volgende vraag. Zijn die bakken dan gratis?
Ja.
Ja. En dan heb ik nog een laatste puntje. Ik zou bij het college een keer willen op aandringen dat er ook correct gecommuniceerd wordt naar de bevolking. Op de gemeenteraad van 17 december keuren we het belastingreglement goed voor de ophaling aan huis van restafval. Op de gemeentelijke website staat nog altijd het oude tarief voor restafval van 28 cent per kilo. En dat de minimumfactuur 1,18 euro per maand bedraagt in plaats van 0,75. Dus ik zou toch vragen dat dat een keer correct gezet wordt.
Ja, we zullen dat doorgeven aan onze diensten.
Ja, dank u wel.
Dank u wel, William. Punt 18 is de kennisname van een verzoekschrift aan de gemeenteraad tot herbehandeling van een eerder verzoekschrift. Ik geef graag het woord voor deze aan de bevoegde schepen, Frederik van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Dit betreft een verzoekschrift in verband met Sentier 70 dat reeds eerder behandeld werd. De verzoeker vraagt om dit opnieuw te behandelen omdat er geen besluit genomen werd, ofwel openen ofwel afschaffen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd conform het huishoudenreglement kennis te nemen van dit verzoekschrift. En het verzoekschrift zal inhoudelijk op de agenda van de volgende raad besproken worden.
Dus wij gaan dit verzoekschrift behandelen en dat doen we op de volgende gemeenteraad. Brengt ons bij Indien daar geen vragen over zijn, dan ga ik door naar punt 19. De goedkeuring van een wijziging van het politiereglement betreffende tonnagebeperkingen in de bebouwde kom te Etikoven. Ook daar het woord graag aan schepen van Nieuwenhuizen.
Dank u, voorzitter. Sedert 2001 is er in Etikoven een tonnagebeperking van 10 ton voor volgende wegen. Nieder-Olbeekstraat, Etikovenplein, Etikovenstraat, Gietrijstraat, Steenbeekdries, Berkenstraat, Eierput, Kortestraat, Poststraat, Putne en Onderbosnerstraat. Met een omleiding voor zwaar verkeer langs Stationsberg, Maria Bore en Malzakstraat. Op basis van tellingen, een petitie en het advies van de politie wordt beslist om de omleiding voor zwaar verkeer langs de Maria Bore, Stationsberg en Malzakstraat op te heffen. De oorspronkelijke tonnagebeperking wordt vervangen door zonale tonnagebeperking waarbij de grens bepaald wordt door volgende kruispunten. Kruispunt Nieder-Olbeekstraat Stationsberg, kruispunt Steenbeek-Dries Maria Bore, kruispunt Maalzakstraat Spoorwegdrief, kruispunt Maalzakstraat Krommestraat, kruispunt Etikovenstraat Markendries, kruispunt Gietrijstraat Markendries, kruispunt Bosnaar Onderbosnaar. In deze zone wordt naast plaatselijk verkeer ook landbouwverkeer toegelaten. Voor mensen die de ontwerpnotulen vorige week bekeken hadden, er was er eerst sprake van een andere kruispunt. Daar stond er kruispunt Berkenstraat, Krommestraat en Steenbeek-Dries Spoorwegdreef. Maar dan zou het vrachtverkeer al eerst die straat inrijden om te zien op het einde van de straat dat ze moeten terugkeren of dat ze een overtreding zijn. Dus daar wordt het, die straatjes meegenomen om die zone af te bakenen. En vanaf 2 juni zal de omleiding voor zwaar verkeer via Maalzakstraat opgegeven worden. Ja, in principe zal opgegeven, maar zijn er aan het werk ondertussen.
Dank u wel. Zijn daar vragen over?
Hoe ziet u de toekomst na de afwerking van Maria Boos station? Nu sta je vast, kan je tijdens de weg.
Ja.
Veel zwaar vervoer langs de
omstraat komen. Er kan nog verkeer door, maar het is niet meer, we worden niet meer langs daar gestuurd. Dus mensen die ter plaatse moeten zijn. Doorgaand verkeer kan door, maar ik weet niet welk doorgaand verkeer. Vroeger al veel camions van Malheim en zo die in het centrum van Etikoven moesten zijn. Nu is dat een beetje achterhaald.
Niemand is er gelukkig mee. Dat loopt ook al lang met Maria Bolle door.
Maar dat is dan meestal plaatselijk. Ja, we zijn ons daarvan bewust.
Bij deze leg ik graag het politiereglement ter stemming. Tom Dont.
Akkoord.
Steven Thomas.
Akkoord.
En akkoord. Dan gaan wij over naar punt 20, het laatste punt. De mondelinge vragen en mededelingen. Behoudens mijn vergissing zijn er geen openstaande mondelinge vragen uit de vorige raad. Dus ik geef direct het woord aan deze raad. Zijn er vragen?
Ja. Ja, ik heb een vraag. Het is eigenlijk voor de schepen van openbare werken. Ik had graag de aandacht gevraagd omtrent de verkeersveiligheid ter hoogte van de Onderbosnarenstraat, daar waar het Hollebeekpad de rijweg kruist. Deze oversteekplaats is momenteel bijzonder gevaarlijk voor onze schoolgaande jeugd. Hoewel dit pad net een veilige route zou moeten vormen voor kinderen die met de fiets of te voet naar school gaan, durven veel ouders hun kinderen er niet langs te sturen. Het pad kruist de weg niet rechtlijnig, omdat het zich verplaatst aan de andere kant van de beek. Bovendien gaat de weg daar bergafwaarts, waardoor bestuurders vaak veel te snel rijden. En dat ondanks het feit dat het om een zone 30 gaat, een snelheidsbeperking die in de praktijk amper wordt nageleefd. Daarom stelt Kom op voor Markendal een aantal concrete maatregelen voor om deze gevaarlijke situatie aan te pakken en de verkeersveiligheid te verbeteren. 1. Een betere visuele aanduiding van de zone 30. Door het wegdek rood te markeren op het stuk waar de zone 30 begint of van kracht is, kunnen de bestuurders beter attent opgemaakt worden op deze snelheidsbeperking. Dergelijke visuele prikkels werken, zo dwingen bestuurders om hun snelheid aan te passen. 2. Aanduiding van de oversteekplaats. Op de plaats waar het pad de rijweg kruist, stel ik voor om de oversteek te markeren met groene witte vierkantjes op het wegdek. Dit zorgt voor extra zichtbaarheid van de zwakke weggebruiker. 3. Beveiliging van de opgang naar de weg. Om de fietsers en voetgangers veilig op de rijweg te laten komen, stel ik voor om een soort van soldaat, zo'n soldaat of een verkeerspaal met een blauwe pijl die dus naar links gaat, zoals je in Marken hebt, te plaatsen. Dit zal een natuurlijke vertraging veroorzaken en richting geven aan de overstekende kinderen zonder het verkeer volledig te blokkeren. Deze voorstellen heb ik ook eigenlijk op een schets gemaakt, zo met de kleuren. Ik ga u die straks anders doormailen. Ik vraag erbij dan ook dat ter plaatse de situatie kan onderzocht worden met de bevoegde diensten en dat dit voorstel wordt meegenomen in het bredere verkeersveiligheidsplan van onze gemeente, gezien de veiligheid van onze kinderen wel erg belangrijk is.
Soldaten op de Onderbossenaarstraat, ja. Bevoegde schepenen, hij heeft het woord.
Wel, onze diensten zijn al bezig met dat punt te bekijken. Dus een aantal jaar terug is er daar een andere kleur asfalt gegoten. Ook ergeel, maar dat valt niet meer zo op. Er is nu een, ik denk dat het al een aanbesteding is, een gele slemlaag gaat er komen ook er, want als je rode slemlaag pakt en de fietsers voorrang. Dus misschien nog gevaarlijker als ze daar voorrang hebben. Maar onze diensten zijn bezig met daar, dat punt te bekijken. Maar we gaan uw suggesties meenemen, kijken als er dingen kan van meegenomen worden.
Dank u wel, raadslid Marist. Ik zag dat raadslid Mark Bouwens nog een vraag had.
Dank u. De voorgaande gemeenteraad heb ik vraag gesteld naar de waterbeheersing aanleg van Spaarbekkers. De burgemeester heeft mij terecht geantwoord. Er waren goede gesprekken met de provincie. Maar ik stel mij de vraag, het erosieproject Ten Hole, is dat niet in de vergeethoek geraakt?
Nee. Vorig jaar hadden we een studiebureau, maar dat studiebureau is failliet gegaan. We hebben nog geprobeerd bij dat studiebureau de gegevens te krijgen, maar dat was niet zo evident. Er is een nieuw studiebureau aangesteld. Is het goed hier? Ik weet het nog niet zeker. Ik heb gezien, ik heb er vandaag gepasseerd, dus waren een topmeting. Dus er wordt zwaar mee gemaakt, maar ja, we hebben een beetje tijd verloren door dat studiebureau die failliet gegaan is.
Want dat is een
ja,
beetje,
we waren met verschillende projectjes bezig.
Dat is een beetje mijn zorg. Die een mens die er de percelen heeft op de hoek van de Dieriks en Ten Hole, die maakt er zeer schoon werk. Die plant er hagen, die plant er bomen. Het oorspronkelijke plan voor die wachtbekken daar, de overloop en zo verder. Ik heb die plannen gezien. Hingen ze de afvoerleiding gekalibreerd, laten gaan langs de Meerstraat. Bon, er zit een 300, geperforeerd. Nu zie ik dat die een mens, met de beste wil, er bomen aan het planten is, juist op die zone, waar die buizen nu liggen. Nu ofwel gaan er twee zaken gebeuren. Als het is volgens het oorspronkelijke plan, die buizen moeten eruit. Dan wordt er gewerkt met een houten uitbekisten gracht. Bon, dat zou natuurlijk de beste oplossing zijn. Maar als dat blijft zoals het is, en die bomen staan daar juist gepast boven die leiding, geperforeerde asbest-eternietleiding. Dat had er in de toekomst...
Dus die buis door die wei, dus... Dwars
door die wei, een meter of drie van de Meerstraat. Ja. Dat had dat in de toekomst toch serieuze probleem geven naar verstopping toe. Hè. Mm-hmm.
De provincie heeft daar een project, maar het is niet echt prioritair, dacht ik.
Het zou toch zeer spijtig zijn dat die mens er met zijn weg mag herbeginnen. Hè. Het ligt er nu zeer proper bij. Hè. Je kunt het niet meer vergelijken met jaren terug. Hè. Ik weet niet hoe dat staat met de provincie.
Het is een van de dossiers waar we ook gevraagd hebben om in op te treden. Maar goed, wij bepaalden de agenda van de provincie niet. We hadden dat graag al lang uitgevoerd gezien. Uw frustratie is ook de onze, denk ik, daarin. Het is afwachten wat de provincie als prioritair gaat aanduiden hierin.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Raadslid Ergat.
Dank u wel. Nog een vraag voor schepen Steve de Boever, als die nog niet moe is. Steve, recent werd het Vlaams Burgerlijke Weerbaarheidsprogramma aangekondigd in het kader van het defensieplan van Vlaams minister-president Matthias Diependaal. En daarin zullen lokale overheden een coördinerende rol krijgen. Het programma omvat onder andere opleidingstrajecten rond hulpverlening in samenwerking met organisaties zoals het Vlaams Kruis en het Rode Kruis. En daarnaast is er ook aandacht voor EHBO, fysieke veiligheid en digitale weerbaarheid. Opvallend is dat er ook vrijwilligerskorpsen worden opgericht. Een idee dat u begin 2024 al op deze gemeenteraad naar voren bracht. En waarvoor we bovendien geselecteerd zijn als pilootgemeente in Oost-Vlaanderen. Mijn vraag is dan ook, welke stappen zijn er op vandaag al ondernomen binnen onze gemeente? En zullen we effectief deelnemen aan dit programma? En hoe wordt de opvolging daarvan concreet georganiseerd?
Bevoegde schepen, Steve De Bover heeft opnieuw het woord.
Dank je, Jimmy, voor je uitgebreide vraag. Dus zowel de Vlaamse als federale regering benadrukken in hun beleidsplan het belang van burgerparticipatie in nood- en crisisbeheer. Het Vlaamse defensieplan sluit hier nauw bij aan, dus met focus op lokale veerkracht en betrokkenheid van burgers. Dus leden van een vrijwilligerskorps fungeren als het ware als ambassadeurs van crisisbeheer binnen de gemeente. En zo vergroten ze ook het risicobewustzijn en zelfredzaamheid bij de volledige bevolking. Dus het opzetten van Marken als vrijwilligerskorps past perfect binnen deze visie van de Vlaamse en de federale overheid. Vandaag stond trouwens in de krant dat Oosterzeele expliciet naar onze gemeente verwijst als voorbeeld van een vrijwilligerskorps. Dus we krijgen al navolging. Dus wat is nu de stand van zaken? Marken is dus geselecteerd als een van de pilootgemeenten van de provincie. En we krijgen daarvoor volledige ondersteuning van de provincie. En dus op 13 mei vond er een eerste overleg plaats met de dienstnoodplanning van de gouverneur om de opstart te bespreken. En een tweede overleg is eind juni gepland. De provinciale ondersteuning omvat eigenlijk eerst het juridisch en het organisatorisch kader opzetten. Dan eigenlijk een stappenplan uitwerken en communicatie en de verplichting opleiding uitwerken. En dan ook helpen bij infomomenten, de standaarduitrusting, dus een soort hesje dat iedereen gaat krijgen met ons logo erop. En jaarlijkse provinciale terugkommomenten. Dat is eigenlijk de bedoeling dat de vrijwilligerskorpsen allemaal samen opleiding krijgen bij, in Gent, bij politie, bij brandweer en zo. En er gaat ook een advies op maat komen voor elke gemeente, want uiteindelijk, wij zijn een kleine gemeente, heb dat Ninove, dat is een heel andere problematiek, stad, kleine plattelandsgemeente. Dus wat zijn nu de belangrijkste uitgangspunten? Dus het team wordt lokaal aangestuurd met centrale rol voor de noodplanningscoördinator. Dat is onder leiding van de burgemeester. Dat is nog altijd de burgemeester die het laatste en het eerste woord heeft. Het is dus de bedoeling dat de vrijwilligers goed worden voorbereid, verzekerd en erkend. En ze kunnen ook buiten crisissituaties worden ingezet, want het is wel zo, als er geen ramp gebeurt, en hopelijk niet, maar dan heb je alles opgezet en dan heb je heel die project opgezet en dan is het beter dat je dat ook inzet voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een evenement. Voor het volgend jaar hebben we het BK tijdrijden, zou we eventueel ook het vrijwilligerskorps kunnen inzetten als ondersteuning voor onze gemeenteploegen. Dus planning 25 is zo, dus eind juni komt er een tweede overleg met de dienst van de gouverneur. En daarna komt de gemeentelijke veiligheidszaal samen. In publiek zal er nu een oproep staan voor vrijwilligers en dan ook nog online wervingscampagne deze zomer. En op 22 september zal er hier een infomoment worden georganiseerd waarbij de provincie samen met onze mensen uitleg gaat geven over het vrijwilligerskorps. En het is de bedoeling om het najaar, als alles goed loopt, de opleiding te starten en ook al de inzet van het vrijwilligerskorps te valoriseren. Dus we zijn eigenlijk trots dat Market al hier een voortrekkersrol speelt. En we kijken uit naar een sterk korps dat eigenlijk past binnen het Vlaams burgerlijk weerbaarheidsprogramma. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord geeft op uw vraag.
Kristalhelder.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen of opmerkingen? Nee? Dan sluit ik de gemeenteraad van 27 mei. De volgende zitting vindt plaats op 24 juni om hetzelfde uur, 7 uur 's avonds. Dank u wel.